Goedemorgen gemeente. Namens de kerker heet ik u en de bijzondere gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 29 vers 1, dit bundel uit de bundel Weerklank. Hemelingen, buigt u neer, geef de Heere kracht en eer. Dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wens u en jou hier in de kerk en ook trouwens luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen uit Psalm 140 en daarvan de versen 4 en 7. Bescherm mij voor de goddeloze, o Heer en rechter van het heelal. En ook het zevende vers. O Heer, mijn rotssteen, mijn sterkte, gij hebt me steeds tot heil verstrekt. 4 en 7 van Psalm 140.
Thank you.
Naar de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus zingen we lied 552. Toen ik naar mijn naaste zocht, waar was jij? We stellen ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden voor wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus die vatte dit alles samen tot een hoofdsom. Toen hij sprak, u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Thank you. We gaan samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, die vraag hebben we haast eindeloos gezongen. Waar was jij? Ja, misschien wel op vakantie. Niet thuis. Niet bereikbaar. Maar het ging hier wel om wezenlijke dingen. Waar was ik toen mijn naaste me nodig had? Terwijl we week in, week uit de wet horen en ook de samenvatting van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die het heeft gezegd, uw liefde hebben boven alles, de naaste als onszelf. En waar waren we? Heere God, we moeten nu erkennen dat we zo vaak tekortgeschoten zijn, in woorden en in daden, met het oog op de eer van uw naam, met het oog op het heil van onze naaste. We waren soms zo druk met onszelf, dat we alles en iedereen, inclusief u, vergaten. Vergeef ons dat, o God. Het wonder is eigenlijk des te groter dat we hier in de kerk mogen zijn, onder het geklank van uw woord, rondom de open Bijbel, en dat u toch het woord tot ons wil voeren. We danken u dat u een God bent die vergeeft. Niet lichtvaardig, maar wel graag. U hebt dat gedaan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, door hem op te offeren aan het kruis van Golgotha, voor onze zonden, onze tekortkomingen, onze schuld. Heere God, wat bent u goed en groot en genadig, prijzenswaardig, elke dag weer opnieuw, omdat wij dat niet hebben verdiend, wat u ons wel geeft. Heere, we bidden van u, geef ons ook de tegenwoordigheid van uw geest vanmorgen en vanavond opnieuw, als we samen mogen komen als gemeente, jong en oud, onder die ene Bijbel. Help ons om uw woord te begrijpen, maar ook om het te doen, tot eer van u. Aangewezen op u, willen we u bidden om uw hulp, uw nabijheid. Ik zal er zijn, hebt u gezegd, en zo is ook uw naam. En laat ons dat maar merken, dat u niet de afwezige bent, maar de aanwezige. Zegen ons hier in de kerk, maar ook aan ieder die thuis met ons meeluistert bij de kerkradio, nu of op een later tijdstip. Neem ons in uw hoede. We vragen het enkel uit genade. Dat betekent onverdiend, maar wel op grond van de verdienste van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heiland. Amen. Wij willen met elkaar uit de Bijbel gaan lezen en wel uit Handelingen 24. Handelingen 24. Paulus die is overgebracht naar Caesarea en dan vervolgt hoofdstuk 24, 5 dagen daarna kwam de hoge priester Ananias daar met de oudste en een zekere advocaat, Tertullus, die verschenen voor de stadhouder met een aanklacht tegen Paulus. En toen deze geroepen was, begon Tertullus hem als volgt te beschuldigen: dat we door uw toedoen grote vrede gekregen hebben en dat er veel prijzenswaardige diensten aan dit volk bewezen worden door uw wijs beleid. Zeer machtige Felix, erkennen wij ten volle en overal met alle dankbaarheid. Maar om u niet lang op te houden, verzoek ik u dat u ons met de welwillendheid die u eigen is, een ogenblik aanhoort. Ons is namelijk gebleken dat deze man een pest is en iemand die oproer verwekt onder al de Joden in heel de wereld en een vooraanstaand persoon is binnen de sekte van de Nazarenen. Hij heeft ook geprobeerd de tempel te ontheiligen. We hebben hem dan ook gevangen genomen om naar onze wet een oordeel over hem te vellen. Maar Lysias, de overste, kwam daarop af en trok hem met veel geweld uit onze handen en voerde hem weg en gaf zijn aanklagers bevel naar u toe te gaan. Als u hem ondervraagt, zult u zelf van hem alles kunnen te weten komen waarvan wij hem beschuldigen. En ook de Joden bevestigden het en beweerden dat het al zo was. Maar Paulus antwoordde, nadat de stadhouder hem een wenk had gegeven dat hij kon spreken: omdat ik weet dat u al vele jaren rechter over dit volk bent, verdedig ik mijn zaak met des te meer vertrouwen. U kunt immers weten dat het niet meer dan 12 dagen geleden is sinds ik naar Jeruzalem ging om te aanbidden. En zij hebben mij niet aangetroffen in de tempel, in gesprek met iemand of bezig met het veroorzaken van een samenscholing, niet in de synagogen en ook niet in de stad. En ze kunnen ook niets bewijzen van datgene waarvan zij me nu beschuldigen. Maar dit erken ik voor u, dat ik volgens de weg, die zij sekte noemen, op die manier de God van de vaderen dien, dat ik alles geloof wat er in de wet en in de profeten geschreven staat. Ik heb hoop op God. Zij zelf verwachten het ook, dat er een opstanding van de doden zal zijn, van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. En daarom oefen ik mijzelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. En na verscheidene jaren kwam ik om liefdegaven aan mijn volk te brengen en om te offeren. Terwijl ik dat deed, troffen enige Joden uit Azië mij, nadat ik gereinigd was in de tempel aan, niet met een menigte en ook niet met een opschudding. Die hadden hier voor u moeten verschijnen en mij moeten beschuldigen als ze iets tegen mij zouden hebben. Of laten deze mannen hier zelf zeggen of ze enige ongerechtigheid in mij vonden toen ik voor de raad stond. Of het moest zijn met betrekking tot dit ene woord dat ik uitriep toen ik in hun midden stond over de opstanding van de doden, wat ik heden door u geoordeeld. Toen Felix, die vrij nauwkeurig op de hoogte was van de weg, dit gehoord had, verdaagde hij hun zaak en zei: als Lysias de overste gekomen is, zal ik een onderzoek instellen naar uw zaak. En hij gaf de hoofdman over 100 opdracht Paulus in hechtenis te houden, maar onder betere omstandigheden, en niemand van de zijnen te verhinderen hem van dienst te zijn of naar hem toe te komen. En na enige dagen kwam Felix daar met zijn vrouw Drusilla, die een Jodin was, en hij ontbood Paulus en hoorde hem over het geloof in Christus. En toen hij sprak over rechtvaardigheid, zelfbeheersing en over het toekomstige oordeel, werd Felix zeer bevreesd en antwoordde: nu kunt u gaan. Wanneer ik gelegenheid heb, zal ik u weer laten halen. En tegelijkertijd hoopte hij ook dat Paulus hem geld zou geven om losgelaten te worden. Daarom ontbood hij hem ook dikwijls en sprak hij met hem. Maar toen de 2 jaar verstreken was, kreeg Felix Porcius Festus als opvolger. En Felix, die de Joden een gunst wilde bewijzen, liet Paulus gevangen achter. Tot zover hoofdstuk 24 uit Handelingen. We willen vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij de versen 24 tot en met 26, waar we lazen: en na enige dagen kwam Felix daar met zijn vrouw Drusilla, die een Jodin was, en hij ontbood Paulus en hoorde hem over het geloof in Christus. En toen hij sprak over rechtvaardigheid, zelfbeheersing en over het toekomstige oordeel, werd Felix zeer bevreesd en antwoordde: nu kunt u gaan. Wanneer ik gelegenheid heb, zal ik u weer laten halen. En tegelijkertijd hoopte hij ook dat Paulus hem geld zou geven om losgelaten te worden. En daarom ontbood hij hem ook dikwijls en sprak hij met hem. Tot zover ons tekstgedeelte. Voor we dit met elkaar overdenken, willen we eerst zingen uit Psalm 37. En wel de versen 1, 2 en 9. Wees over het heil der bozen niet ontstoken, benijd hen niet. Het tweede: stel op de Heer in alles uw betrouwen. Betracht uw plicht, bewoon het aardrijk, leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. En ook het negende, Gods macht verbreekt de arm der goddelozen. 1, 2 en 9 van Psalm 37. Thank you. Gemeente des Heren, het had zomaar een item kunnen zijn op nos.nl. Moordaanslag op gevangenentransport. En dat klinkt heftig.
En dat is het ook.
En dat is dan ook bijna gebeurd bij Paulus. De Joden in Jeruzalem die haten Paulus met een vreselijke haat. Ze kunnen hem wel schieten. En meer dan 40 man is toen van plan geweest om hem uit de weg te ruimen. En dat plan dat hadden ze onder ede. Hè, met een eed te zweren. Op zich genomen. Toen hadden ze erbij gezegd, we zullen niet meer eten, we zullen niet meer drinken. Totdat we Paulus dood in onze handen hebben. Nou, als ze inderdaad gedaan hebben wat ze beloofden, hebben ze het niet overleefd. Want het is niet gelukt. Het is ook niet doorgegaan. Het is wel mooi als je dat in het vorige hoofdstuk leest. De Heer Jezus die was toen 's nachts nog bij Paulus geweest. En heeft tegen Paulus gezegd van, joh, heb goede moed. Zoals jij getuigd hebt van mij, Jezus Christus in Jeruzalem, zo ga je dat ook in Rome doen. Oké, maar dan nog met een tussenstop daar in Caesarea. Nou lijken die woorden van Jezus aan Paulus de volgende dag niet eens te kunnen halen. Naar de mens gesproken. Want Jezus kan dat dan wel zeggen. Heb goede moed. Maar weet wel dat je woorden van Jezus niet aan de kant moet schuiven. Nooit, never. Hoe slim of doortrapt je ook bent, want dat weet je niet. Zijn woord is en wordt werkelijkheid. Goed, Paulus die wordt verder gevangen gezet en ja, hij heeft eigenlijk niks over dan dat woord van God. Waar hij op bouwt, waar hij op vertrouwt, waar hij mee zit, waar hij mee bezig is, wat hij overdenkt. Waar hij mee uit de voeten kan, ook al zit hij gebonden en geketend. En het feit hè, dat God de wereld zo lief heeft gehad, dat hij Jezus Christus zijn enige geboren zoon heeft gegeven, dat laat hem niet los. Daarmee blijft hij onderweg. En dat geeft hem zelf ook moed. Heb goede moed, Paulus. En nou is het zo, een neefje van Paulus, die weet die aanslag dan te verhinderen. Hij gaat bij zijn oom langs en hij zegt, oom Paulus, kijk uit hoor, want dit en dit zijn ze met u van plan. Maar Paulus die weet het. En hij zegt, zeg het maar tegen de mensen van de stad, dat ze Gods plannen willen doorkruisen. En zo wordt Paulus dan met een heel leger van bijna zo'n 500 bewapende, zwaar bewapende mensen, soldaten, naar Caesarea gebracht. En dan wordt hij voor Felix neergezet in de gevangenis. Het lijkt net alsof de geschiedenis uit Handelingen 9 zich herhaalt, waar Paulus op een gegeven moment over de muur in Jeruzalem in een mandje naar beneden wordt gelaten. In vrijheid. Om uit de handen van de Joden te blijven. Maar keer op keer mag Paulus merken de helpende en ook de dragende handen van God. In alle moeite, bij alle tegenslagen, bij alle stokslagen, bij alle pijn gedragen te worden. Dat is een zegen. Als je dat merkt, de Heer verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Claudius Lysias, dat is een Romeins officier, die heeft Paulus op transport gesteld. Doet er een brief bij. En zowel uit die brief die hij aan Felix, de landvoogd, over Paulus schreef, als uit het hele verhaal wat er omheen wordt verteld, leerden we die Claudius Lysias kennen als een onpartijdig en een rechtvaardig mens. In Caesarea wordt Paulus afgeleverd bij Felix. Moet je nagaan, die man die heet Felix. Dat betekent de gelukkige. Degene die echt goed af is. Die tot in alle hoeken en gaten van zijn bestaan blij is. en opgeruimd, de gelukkige. Alleen dat is dan wel de naam die zijn ouders hem waarschijnlijk hebben meegegeven, want de geschiedschrijver uit die tijd, Tacitus, die betitelt hem als een onrechtvaardig en een tyranniek, een wreed, een losbandig mens. Ja, het is maar net wat je onder gelukkig verstaat. Zo kun je ook gelukkig wezen in je bandeloosheid, in je wellust, ten koste van de ander, wreed. Felix, de gelukkige. Wat doet hij? Hij laat Paulus verhoren. Nadat hij wel betiteld is als een pest. Iemand die een gevaarlijke ziekte is onder de mensen. De dood tot gevolg hebben. Een oproerkraaier. Iemand die de tempel heeft ontheiligd. En naar Paulus wordt niet geluisterd. Al die stempels worden hem alleen opgedrukt. En daar kan hij het mee doen. En ten lange leste mag Paulus ook nog wat zeggen. En wat doet hij dan? Ja, hij heeft geen advocaat, hij heeft geen verdediger. Of toch wel? Is Paulus zo'n gelukkig mens? Is Paulus zo'n Felix? Dat hij weet op wie hij bouwt, op wie hij vertrouwt. Ben je goed af hoor? En daarom staat het er ook. En dat Paulus die valt terug op de wet en de profeten. En hij hoopt op God. En hij getuigt over de opstanding van de doden. Met andere woorden, van wat jullie me ook van plan zijn aan te doen. Ik leef en ik zal leven. En dat is het dan ook gelijk met name waarvoor Paulus werd aangeklaagd en opgepakt. Terwijl dat je juist zoveel waard is, alles waard is, dat je werkelijk gelukkig maakt. Dat je werkelijk in vrijheid zet. En dan komt die andere gelukkige in actie, die Felix. Die neemt de zaak in overweging. Paulus die blijft gevangen zitten, zei het dat hij wat meer vrijheid krijgt. In de zin van, hij mag wat meer bezoek hebben. Andere mensen mogen wat meer van dienst zijn. En het komt ook daarin tot uiting dat de vrouw van Felix, Drusilla, die wil ook wel eens met Paulus kennis maken. Even voor de achtergrond, hè, Drusilla is de derde vrouw van Felix. Zo gelukkig was die. Maar hij heeft haar wel geroofd van haar vorige man, die koning was. En Drusilla zelf was de dochter van koning Herodes, Agrippa de eerste. En op de een of andere manier moet Felix thuis gesproken hebben over dit proces en over deze mens, over die Paulus en over deze buitengewone gevangene. En dan komt er ook een ongewone ontmoeting. Wie is die man nou toch, waardoor heel dat Joodse volk in beroering komt? En wat heeft die Paulus dan te vertellen? Nou, van het geloof in Jezus Christus. Is er nou iets mooiers om over te spreken? Om anderen ook werkelijk gelukkig en gelukkiger te maken dan dit. Jezus Christus en die gekruisigd en die leeft. Paulus die heeft zich tegenover hen, een Jodin, Drusilla, en een heiden, Felix, zijn overtuiging over Jezus Christus niet onder stoelen of banken gestoken. Hij heeft verteld in welke verhouding hij staat tot Jezus Christus. Maar Paulus heeft zijn betoog niet vol theorie gelaten. He, alles volgens de regeltjes uitgelegd en neergelegd. En geschematiseerd en gedogmatiseerd. Maar Paulus, hij is daar gevangene. En zo kwetsbaar, maar hij laat merken in welke vrijheid hij staat. En dat hij de kracht van God ervaart. En dat hij een Felix is, een gelukkig mens, op en top gelukkig. En daarom waagt hij het ook, durft hij het ook aan om met die Felix en zijn vrouw te gaan spreken over rechtvaardigheid, over zelfbeheersing en over het toekomende oordeel. Nou, dat zijn geen kleine jongens. Ik had dat anders gedaan. Als je iemand het evangelie voor het eerst zou willen verkondigen, ja, dan trek je toch, ook al is het warm weer, een paar handschoentjes aan van fluweel om niet te hard over te komen, de mensen niet te hard aan te pakken. Ik had gaan spreken over verzoening, het kruis van Jezus Christus. Jezus heeft betaald voor ons. Genade over liefde. Dat had ik gedaan, zeker tegenover zo'n Felix. Paulus weet toch wel dat Felix hem kan maken en kan breken? Ja, dat beseft Paulus al te goed. Maar hij weet ook dat deze twee mensen tegenover hem totaal in de ban zijn van zonde, van Satan. Met al hun pracht, met al hun praal, met heel hun macht en met majesteit, ziet hij deze twee mensen als een dol span paarden naar de afgrond rennen. Ach, het maakt niet uit wie Paulus voor zich heeft, maar hij weet maar één ding. Nu wij dus deze vrees voor de Heere kennen, bewegen we de mensen tot het geloof in de Heere Jezus Christus. Paulus die wil wakker schudden. Mensen, waar ben je mee bezig? Heb je het wel in de gaten? Je kunt een prachtige naam hebben, gelukkig tot en met. Maar hoe zit je leven eigenlijk in elkaar? Ben je echt gelukkig buiten Jezus Christus om? Gelukkig tot in de puntjes van je leven. Daarom neemt Paulus geen blad voor de mond. Hij steekt als een chirurg het mes heel diep in het absces, zodat de pus eruit spuit. Voordat, ander voorbeeld, de tandarts gaat vullen met genade en ontferming, gaat hij boren met rechtvaardigheid en het toekomende oordeel. Zo pakt Paulus dat aan. Hij zit hier eigenlijk niet in de beklaagde bank, maar Felix en Drusilla daarnaast. Daar zit hij namelijk met zijn eigenlijk onwettige echtgenote. Afgepakt, over rechtvaardigheid gesproken. En zelfbeheersing, als Paulus het daarover heeft met hem, dat moet een oorverdovende uitdrukking geweest zijn in de oren en in het leven van deze wellusteling, die vrouw na vrouw versleten heeft. En wat te denken van het toekomende oordeel. Zo kunt u nog niet verder leven, wil Paulus zeggen tegen Felix en Drusilla. En zo krijgen zij Gods bedoeling in Jezus Christus te horen. Terwijl ze zo vol zijn van hun geluk. En gelukkige omstandigheden naar de mens gesproken. Nou, moest heel eerlijk zijn, hè. Hoe zouden wij reageren als je zo'n preek voorgelegd krijgt? Over rechtvaardigheid, zelfbeheersing, het toekomende oordeel. Als je dat te horen krijgt. Zittend onder een preek. Misschien heb je dan je harnas wel aangetrokken. En denk je, mij krijgen ze niet. Ach, ik weet het wel, tuurlijk wel. En ik hoor het ook wel aan. Maar wat doe ik er aan? En daarom is de reactie van Felix ook zo treffend. En die reactie staat ook zo heel dicht bij me. Schiet nu maar op. Hou nou maar op. Ga maar weg. Move, Paulus. En dat gebeurt hier. Tot ziens, de groeten. Misschien tot een andere keer. Dat is iets in de zin van, Laten we ook eens een stukje naar Paulus luisteren. Baat het niet, schaadt het niet? Felix is thuis aangekomen. Joh, vrouw, moet je nou eens meegaan? Moet je eens horen? Heel interessant. Maar dit had hij niet verwacht. Dit had hij niet verwacht. En hoe loopt dat af, hè? Als je het wel gehoord hebt, wel geweten hebt, maar je leven er niet naar hebt ingericht, afgestemd. Als je het niet hebt gedaan, wat komt er dan van terecht? Ja, dat wordt uiteindelijk verdwalen. Ten dode. Je veiligheidshalve en beleefdheidshalve maar ontdoen van de scherpte van het woord dat zo ontdekkend wil werken. Er was een Joodse geschiedkundige en ook een dichter, Isaac da Costa, uit de 18e eeuw, die schrijft heel bedeldend: het waren zoveel stukken vuur die in Felix zijn hart werden gegooid, om daar te reinigen, te blijven branden, totdat ze uitgedoofd werden in het bloed van Jezus Christus, door het geloof in zijn naam. Maar dat laatste wilde Felix niet, zo schrijft da Costa. Omdat de enige leus van het christendom is, die de naam van Christus belijdt, sta af van alle ongerechtigheid. Met andere woorden, je kunt gelukkig zijn en je kunt gelukkig zijn. En toch totaal verschillend. Gelukkig met jezelf, met je eigen ik, met je eigen hebbelijk en onhebbelijkheden. Of gelukkig in Jezus Christus. Weet je wat God wil met je leven? Die wil dat je recreëert. Dat je herschapen wordt. Vernieuwd. Naar zijn evenbeeld. Dat het vervallen, het geschonden beeld weer hersteld wordt in Jezus' naam. De Heere is er in zijn liefde tot de wereld op uit om mensen die zich gelukkig wanen, maar het absoluut niet zijn, echt gelukkig te maken, te redden, te behouden voor eeuwig. Zelfs ook zo'n Felix, met zo'n mooie naam, verkeerde naam. Ach, en laat ik mezelf ook niet onderschatten. Ik ben ook zo'n lekkere jongen, hè? Ja, wie niet? En ondertussen. En wie dat doel van God scherp en helder voor ogen heeft, die zal dan ook het middel, het van God gegeven middel, ernstig nemen. Jezus Christus en die gekruisigd. En dat ook weer anderen voorhouden. Ook al zitten ze daar niet op te wachten. Nu even niet. Stop maar. U kunt nu gaan. Op dat moment, daar heeft Felix er genoeg van. In het vervolg van de tekst lezen we dat die gesprekken nog wel zijn doorgegaan. Maar wel met een bijbedoeling lezen wij helaas ook. Die gelukkige wil nog gelukkiger worden, ook op financieel gebied. Want die hoopt dat Paulus op een gegeven moment wat schuift voor zijn vrijheid. Dat hij vrijgelaten wordt tegen betaling, steekpenningen. He, en de mensen die bij hem op bezoek mogen komen omdat zijn vrijheid wat verruimd is, die kunnen best eens een paar duiten in het zakje doen en wat geld meebrengen. Maar goed, dat blijkt er dus op de duur niet in te zitten. Dat gaat hem niet worden. Zulke middelen worden blijkbaar door discipelen, leerlingen van Jezus Christus niet gebruikt. Ze hebben geen goud, geen zilver waarmee ze iemand kunnen loskopen. Maar wat hij heeft, dat geeft hij in de naam van Jezus. Waar Felix eigenlijk op een betaling in baar geld zit te wachten, daar spreekt Paulus alleen maar over de betaling die geschied is. Er is voor je betaald, jongen. Felix, wees nou toch gelukkig. Wees wie je bent naar je naam. En met het geld dat Felix dacht te vangen, zou die verrijkt en gelukkig zijn. Naar zijn eigen inzicht. Maar echt, eeuwig rijk, eeuwig gelukkig, ben je op grond van de betaling van Jezus Christus. Dan moest destijds die rijke jongeling ook leren, die bij Jezus aanklopte. Wat moet ik doen om in de hemel te komen? En toen kwam er naar Jezus eigen zeggen het erop neer, omdat hij de wet al hield. Dat zat theoretisch keurig netjes allemaal in elkaar. Er was niks van te zeggen. Joh, breng het nou eens in praktijk. Let nou eens op je naaste. Doe eens iets goeds voor hen. Verkoop al je goederen en deel de gelden uit onder de armen. En kom dan weer terug en kom met lege zakken achter mij aan. Hoe zat dat met Felix? Nee, dank u. Andere keer misschien. De echte Felix die komt dan ook bovendrijven bij zijn aftreden. Aan zijn opvolger kan die vol trots Paulus uitleveren. En om de Joden gunst te bewijzen, blijft hij gevangen zitten. Gemeente, beseffen we wat het betekent om te verharden, te volharden, alsmaar door. Zonder dat je ervan terugkomt. Dat je alleen maar je eigen agenda volgt. Dat je misschien wel naar de kerk komt of aan de kerktelefoon luistert. En hoopt dat er iets moois gezegd wordt over een ander. Maar God wil jou, u, mij gelukkig maken. Niet met geld. Met iets wat met geen geld te koop is. Echte gelukkigen moeten het van God in Jezus Christus hebben. En dan wil je niet liever dan die ene naam ook uitdragen, voorleven, naar anderen toe. En dat is nodig. Nee, de wereld zit niet op je te wachten. Dat is waar. De wereld heeft het wel nodig. Net zo goed als dat ik en jij het nodig hebben. Elke dag weer opnieuw. Paulus die sprak ook over het laatste oordeel. Dat is ook zo'n hot item. Er zit ook niemand op te wachten, toch? Om daar eens even iets stevigs over te horen. Ach, weet wel dat God nu al achter de schermen van je leven kijkt. En je doorgrond van top tot teen. Van boven tot onder. En dat je voor hem niets achter kunt houden. Ook niet dat wat je achter de ellebogen hebt. Hij kent me. Doorgrondt me. Zou ik me dan niet aan hem overgeven? Blootgeven? En zeggen, Heere God, u wilt me gelukkig maken. Doe het maar. Ik ben er. Voor u, want u bent er voor mij. En weet je, dat toekomende oordeel, ik weet niet hoe lang dat nog duurt, maar de tijd van geluk begint niet pas na het oordeel. Als we dat gehad hebben en we vallen aan de goede kant. Maar die tijd van geluk mag nu al beginnen. En dan heb ik eigenlijk, gelovend in de Heer Jezus Christus, levend op zijn verdiensten, geen boodschap aan dat toekomstige oordeel om bang voor te zijn. Om in mijn schuld te kruipen. Om tijd weer te denken van, oei, heb ik wel genoeg? Of ben ik wel zus of zo? Heden! Als u zijn stem hoort, verhard je niet, maar wees gelukkig. Voor je het weet ben je de beste tijd van je leven kwijt en heb je die verspeeld. Hoe vaak werd in je leven het heden zo gauw tot verleden en was het voorbij, weggegleden, weggeschoven. Je mag een toekomst beginnen. Zonder eind. En daar gaat het nu al over. Of je dan Felix heet of niet. Amen. Psalm 34 gaan we zingen en daarvan de versen 10 en 11. God zorgt als het leed genaakt, dat hij niet gans ter nederstort, dat hem geen been gebroken wordt. Het is God die hem bewaakt. De Heer verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. We zingen de laatste twee versen van Psalm 34. We gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u voor het geluk dat u ons wil geven en de gelukkigste mensen wil maken die maar mogelijk zijn. Alleen dat is niet het geluk dat we ons zelf kunnen bewerken. We danken u voor het volbrachte werk van uw Zoon Jezus Christus. Daarmee mogen we onderweg zijn door het leven. Daardoor mogen we gesterkt worden en bemoedigd, maar ook vermaand en onderwezen. Geef Heere God dat we dat gelukkige van de bovenste plank niet voor onszelf alleen houden, maar ook delen met anderen, in woorden, in werken, zodat ook anderen het mogen opmerken en dat het ze dan zo te na komt dat de vonken van uw liefde overspringen. Mensen geraakt worden, getroffen worden. Niet omdat wij het zijn of omdat wij het verteld hebben, maar omdat u het bent, de God van ons leven. Op wie te bouwen is, die te vertrouwen is, wiens woord waarheid is. Heere God, we danken u dat we vanmorgen hier mochten samen zijn in uw huis, of thuis bij de kerkradio, in alle vrijheid, in alle vrede, in alle rust. We bidden u voor die gebieden en landen, broeders en zusters, waar dat zo schrijnend anders is. Mensen worden vervolgd, verjaagd, verstrooid, gevangen gezet, geplaagd, gemarteld, gedood soms zelfs ook. Omwille van datzelfde evangelie. Geef dat ze stand houden. En het getuigenis van die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, niet logenen, niet verdonkere manen, maar laten schijnen. Dat bent u waard. Hier, in onze leven- en woonomgeving, maar ook daar, in de verste verte. En vaak zo ver van ons bed vandaan. En toch, in Jezus Christus één, verbonden met elk ander. We bidden u voor het werk van zending en evangelisatie, waar we onze liefdegaven voor mogen geven, als ook voor het werk onder de ouderen. We bidden u voor het werk van de vakantie Bijbelweek, waar bijna alles in de startblokken staat om te gaan bouwen, de tent, waar we mensen mogen verwelkomen en waar datzelfde evangelie mag klinken. Geef dat het niet afketst op wat ook maar, maar dat het doordringt door uw woord en door uw geest. Heere, we bidden u voor een ieder die zorgen kent rondom ziekte. Gedenk mevrouw Vermeer in Vrijthof. Wees haar nabij. We danken u dat Marie-José Fransen weer thuis mocht komen uit het Radboud ziekenhuis. Gedenk mevrouw Schoenmakers in het Oranje-Nassau-oord in Wageningen. We danken u dat meneer van Kerkhoven en meneer van Ozenbrugge weer thuis mochten komen uit het ziekenhuis na onderzoeken en een operatieve ingreep. Geef Heere God allen die tobbe moeite hebben met gezondheid en ziekte te merken dat u een God bent die als hemelse heelmeester draagt en erbij is. We bidden u voor de familie Richard Verkerk, die in de afgelopen week zo plotseling werden geconfronteerd met het overlijden van de vader van Richard. Heere God, dat geeft overrompeling. Zeker ook als het verlies van vader en schoonvader van Jolanda niet nog zo kort achter de rug is, wilt u draagkracht geven. Ook als ze morgen rondom het geopende graf geroepen zijn om hun vader te begraven. Wilt u sterk als die God die de dood heeft overwonnen in Jezus Christus. Heere God, we bidden u ook voor Adriaan Noom en als een klasgenote die in de afgelopen week werden geconfronteerd met het overlijden van hun klasgenoot René, nog maar 18 jaar. Heere God, dat zijn dingen die gebeuren die wij niet begrijpen. Als mensen nog zo jong en in de bloei van het leven staan en dan al worden weggerukt. U geeft geen briefje erbij, geen rekenschap. Maar we bidden u om troost en bemoediging. En geef ook daar kracht naar kruis. En wilt u tranen drogen zoals u dat alleen kunt. Heere God, zo bidden we u voor heel de wereld in nood. Waar rampen zijn en verderf wordt gezaaid. Verdriet wordt aangebracht. Doe ons alle hopen op uw toekomst. Die met de dag dichterbij komt. Wees met een ieder die op vakantie is, op vakantie gaat. Heb dank voor een ieder die weer thuis mocht komen. Geef dat alle vrije tijd die we ontvangen ook weer een gelukkige tijd mag zijn, ook naar de toekomst toe. Vol geluk van het goede dat u gaf en geeft en zult geven. Hoor ons, o God, uit genade alleen. Omwille van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heere, onze Heiland. Amen. We gaan onze liefdegaven nu geven in de eerste rondgang voor het werk van de GZB, de zomerzendingscollecte. Tweede rondgang is bestemd voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde collecte is voor het ouderen en alleenstaande werk. Zendingsbussen bij de uitgang zijn bestemd voor de vakantie Bijbelweek. Alle aanbevolen. Wij willen daarna gaan zingen lied 288, Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Lied 288. Ga nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.